Ik wil het vanmorgen hebben over een thema wat ik denk voor ons allemaal heel erg bekend is. Omdat het eigenlijk het centrale punt is van alles wat we geloven. En toch misschien, hoewel ik er helemaal niet alles over kan zeggen, want het is veel en veel te veel. Misschien is het toch wat nieuws. Ik wil het vanmorgen hebben over vergeving. Vergeving. Geven, vergeving ontvangen. En dat kost je wat. Vergeving, geven en ontvangen. En nu hebben we een Bijbelgedeelte. En laten we zeggen, we gaan het over iemand hebben die uitgebreid in de Bijbel voorkomt. Zo uitgebreid dat ik dat hele stuk niet ga lezen. Als u thuis wilt doen, u kunt beginnen bij Genesis 30... De eerste keer dat die voorkomt is vers 22. En de laatste keer in Genesis 50 vers 20. Dus dan hebt u even wat te doen. Leuk voor vanmiddag. Dan kunt u ook het beste meemaken van een zondag. Maar ook het beste misschien van een vakantie. Ik heb net opgeschreven dat voor mij heel belangrijk is in de vakantie rust. Wie weet... Maar ik wil eerst één tekst lezen uit het Nieuwe Testament. En die tekst, die staat in Efeze 4. Daar staat, laat alle rok en drift en boosheid varen. Alle geschreeuw en gevloek. En alle kwaadaardigheid. Wees goed voor elkaar en vol medeleven. Vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. Volg dus het voorbeeld van God als kinderen die hij lief heeft. En ga de weg van de liefde zoals Christus die ons heeft lief gehad en zich voor ons heeft gegeven als offer. Als een geurige gave voor God. Wees goed voor elkaar en vol medeleven. Vergeef elkaar. En dan de tekst waar eigenlijk vanmorgen alles om draait, die vindt u ook in het Nieuwe Testament. En wel in midden in het Onze Vader. Een zin waar je misschien overheen kijkt. Die hele grote, hele diepe betekenis heeft. Daar staat, vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig zijn. Nou, ik wilde het vanmorgen hebben over iemand die, ik zei net al, in Genesis voorkomt. De zoon van een Bedouïnevorst. Een Bedouïneprins, zou je kunnen zeggen. Hij heeft nogal wat meegemaakt. Toen hij thuis was in de woestijn, en ja, daar woonden ze dan in tenten, was hij altijd bevoorrecht geweest boven zijn broers. Die, en hij had er maar liefst 11, die hadden moeten zorgen voor de kudde. Die hadden de kudde van hun vader verzorgd. Kudde waar die op een hele aparte manier aangekomen was. Ze waren van oase naar oase, van stukje gras naar stukje gras, van water naar water gegaan. Steeds weer op zoek naar het gras. Steeds weer op zoek naar het water. Maar hij niet. Hij bleef bij zijn vader, bij zijn moeder, in de tenten. En hij kreeg daar een hele bijzondere man in behandeling. Op een bepaald ogenblik kreeg hij zelfs een mantel. En hoe die mantel er precies uitgezien heeft, dat weet ik niet. Als u leest de Bijbel, dan staat er dat het een veelkleurige mantel was. Ik heb van de week dit schilderij gezien, er is een stukje van. En dat is een hele bijzondere mantel, er is van alles op afgebeeld. Hij had verschillende visioenen gehad. Straks ziet u hem nog verder, want hij is nog groter. En God had hem dromen gegeven over zijn toekomst. Hij snapte het alleen niet. Hij begon het aan zijn ouders, hij begon het aan zijn broers te vertellen. En dat vonden ze nog niet zo bijzonder leuk. Maar uiteindelijk draaide het erop uit Kijk, daar heb ik hem, met zijn broers. Hij zit daar te vertellen over de dromen die hij gehad heeft. En een van die dromen was bijvoorbeeld dat de zon en de maan en de sterren, 11 sterren, voor hem zouden buigen. Nou, dat ziet u hier achter hem afgebeeld. En zijn broers zitten te luisteren en die weten niet wat hen overkomt. 11 broers, een vader en een moeder. En ze zouden voor hem buigen. Nou, uiteindelijk, ze gaan hem steeds meer haten. En ze pakken hem vast, gooien hem in een put. Er komt een groep handelaars rond, ammonitische handelaars, die komen langs. En ze geven hem mee. Ze verkopen hem aan die handelaars als slaaf. En zo komt hij in Egypte terecht. En daar gebeuren weer hele bijzondere dingen. Hij wordt verkocht aan iemand. Hij komt vandaar vandaan, ik ga niet op alle details aan in. Komt hij in de gevangenis terecht. En uit de gevangenis, op een bepaald ogenblik, wordt hij gevraagd om bij de farao te komen om 2 dromen van hem te verklaren. En dat doet hij zo goed dat hij benoemd wordt tot onderkoning van Egypte. Hij krijgt zelfs een nieuwe naam. Hij wordt Safenat Paneach genoemd. Dan zou je zeggen, wat zegt dat nou? Nou, als je dat gaat vertalen uit de taal van die tijd, dan betekent het God spreekt, hij leeft. God had door hem gesproken en de mensen daar benaderd. En dan, en ik heb het dus nu over Jozef al die tijd, dan komt er een hongersnood. En tot 2 keer toe komen zijn broers naar Egypte om voedsel te kopen. Want die hongersnood is er ook in Kanaan, waar zij wonen. En de eerste keer, ja, hij laat ze teruggaan op Ena, die hij eigenlijk als gijzelaar gevangen houdt. Ze komen terug en het komt tot een ontmoeting. Hij kan zich niet langer inhouden en hij verdwijnt naar een andere ruimte en staat daar te huilen. En dan komt hij terug en hij zegt tegen zijn broers, ik ben Jozef. Jullie broer die jullie verkocht hebben en die naar Egypte is meegevoerd. Maar wees niet bang. Maak jezelf geen verwijt dat jullie me verkocht hebben en dat ik hier ben terechtgekomen. Want God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie leven te redden. De hongersnood teisterde het land nu al 2 jaar. En ook de komende 5 jaar zal er niet geploegd en geoogst worden. God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie voortbestaan op aarde veilig te stellen. Zo wilde hij veel levens redden. Niet jullie hebben mij dus hierheen gestuurd, maar God. En zo ben ik de belangrijkste raadsman van de farao geworden. Hij spreekt over vergeven. Hij zei tegen ze, kom maar dichterbij. God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie voortbestaan op aarde veilig te stellen. Zo wilde hij veel levens redden. Zo wilde hij eigenlijk een heel koninkrijk redden, een heel volk. Niet jullie hebben mij dus hierheen gestuurd, maar God. Hij vertelt ze dat ze door hem geaccepteerd zijn. Geaccepteerd, waarom? Hij heeft, ja, in feite ze vergeven. Hij heeft ze vergeven en hij kon dat doen. En daar gaan we het over hebben. En hij zegt dat ook op het ogenblik. Ik ben het niet, jullie zijn het niet die mij hierheen gestuurd hebben. Hij heeft begrepen dat God het gedaan heeft. Goed, de hele familie wordt opgehaald, ook zijn vader, vanuit Kanaan. En ze mogen zich vestigen in een bijzonder stuk van het land. Ze worden als het ware geaccepteerd. Ze worden geadopteerd door het volk, door het land. En ze mogen daar wonen. En het is goed. Maar ja, dan komt het ogenblik dat hun vader, dat Jacob, sterft. Dat hij overigens weer begraven wordt in het land waar hij vandaan komt. En ze komen bij hem, de 11 broers. Ze komen bij Jozef. En ze zeggen, Jozef, onze vader, die heeft ons een boodschap achtergelaten, een boodschap voor jou. En die boodschap die was, hij heeft, voordat hij stierf, heeft je vader ons opgedragen dit verzoek over te brengen. Vergeef je broers hun schandelijke misdaad, Jozef. Ze hebben je in de ellende gestort. Maar wees nu zo goed om de dienaren van de God van je vader, dat wil zeggen je broers, die misdaad te vergeven. En dan staat er weer bij het horen van die woorden, kon Jozef zijn tranen niet bedwingen. Weet je waarom hij dat niet kon? Omdat hij ze al lang vergeven had. Omdat zijn vader dat wist. Maar ze hadden het niet van hem aanvaard. Ze geloofden het niet. Ze dachten dat de wraak zou komen op het ogenblik dat hun vader gestorven was. En ze hadden niet geaccepteerd dat ze vergeven waren. Vergeving moet je geven, kan je geven, maar vergeving moet ook ontvangen worden. Het gaat van twee kanten. Geven en ontvangen. Als je iemand een cadeau geeft en die ander pakt het niet aan, dan blijf je staan met je cadeau. Je kan het niet kwijt, want die ander neemt het niet aan. Maar misschien heb je wel zoveel wat je weg wil geven. Zoveel ook aan vergeving. En die ander neemt het niet aan. Wat moet je dan doen? Jozef wilde zijn broers van harte vergeven. Zelfs al hadden ze hem slecht behandeld. Hij zag dat het een deel was van het plan van God dat ze hem naar Egypte stuurden. God heeft mij voor jullie uitgestuurd. Om jullie voorbestaan op aarde veilig te stellen. Hij wilde veel levens redden op die manier. Weet je, ik heb een tijd gewerkt in een functie als functieanalist, zoals dat heette. Dan moest je voor mensen vaststellen wat hun werk waard was. En dan kregen ze een salaris daarnaartoe, naar die hoogte. Nou was het meer ik noem het altijd een soort kop van jut functie. Want als hun baas het niet veel durfde te vertellen, dan moest ik het maar doen. Maar goed, dat betekende dat je vaak gewoon hele sterke afwijzing had. Dat er mensen naar je toe kwamen die dingen zeiden die niet aardig waren. Maar dat moest je ze vergeven, je moest verder. En er waren in dat hele bedrijf zo'n 2500 functies. Nou, dan kan het nog wel eens een keer gebeuren. Maar als je dat vasthield, ja, dan had je zelf geen leven meer. En dat vinden we terug, die sleutel, in het gebed dat Jezus ons gaf. Het gebed waar we straks één regel uit citeerden. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. Vergeving. Wat is de prijs van vergeving? En weet u, vergeving heeft een hele hoge prijs. En als je het gaat bekijken vanuit de Bijbel, dan ontdek je dat eigenlijk al in het allereerste begin het verkeerd ging in Genesis. Waar de mens de wet van God overtrad, het die zondigde. En er kwam scheiding tussen God en de mens. En dan zegt de Bijbel, bijvoorbeeld in Jesaja, zegt hij, het is jullie wangedrag dat jullie en je God uit elkaar heeft gedreven. Door jullie zonde heeft hij zich verborgen en wil hij je niet meer horen. Er is afstand gekomen tussen God en de mensen in die tijd. Er was geen andere manier meer om bij God te komen. De weg, de verbinding heeft Jezus Christus, de Zoon des mensen en de Zoon van God, opnieuw gebracht. Jezus zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. En Jezus zei zelf ook, Jezus was degene die zichzelf gegeven heeft om die weg vrij te maken voor onze zonden. Om ons te bevrijden uit deze door het kwaad beheerste wereld. En dat deed hij naar de wil van zijn Vader. Nou is dat nodig, dat er bloed vloeit, dat iemand gekruisigd wordt voor onze zonde. Weet u, volgens de wet uit het Oude Testament was er werkelijk niets, was er geen reiniging, was er geen vergeving, als er geen bloed werd uitgegoten. Dat vindt u bijvoorbeeld terug in Hebreeën 9. In het Oude Testament was het dat offeren van een dier. In het Nieuwe Verbond is het door Jezus Christus, het volmaakte offerlam, die gestorven is voor de zonde van ieder die in hem gelooft. Want God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Door zijn offer, door het offer van Jezus Christus, kunnen we vergeving ontvangen. Dat is een hele hoge prijs om je leven te geven. Niet voor één persoon, maar voor de zonde van de wereld. Jezus heeft die hoge prijs betaald aan het kruis van Golgotha. Maar weet u wat de kern van de vergeving is? Dat is wat we straks al een paar keer geciteerd hebben. Dat wij onze schulden, dat die vergeven hebben, gekregen hebben. Omdat wij zelf vergeven. Degene die tegen ons schuldig zijn. Dat is een prachtige zin, maar het is nogal wat. We zijn toch christen, we zijn toch al vergeven. En welke schulden zouden er overblijven? Want alles is weg. Wat moet er dan nog vergeven worden? Zondigen we dan niet meer? Zijn we dan foutloos? Zijn we perfect? Het is toch niet zo? Waarom staat die zin er dan? Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven hen die ons iets schuldig zijn. Er was toch nog kennelijk schuld die om vergeving vroeg. We kunnen nog fouten maken, we kunnen nog schuld op ons laden. En doet u nooit iets wat niet goed is? Maakt u zich nooit bijvoorbeeld boos op een ander? Dat gebeurt mij wel eens een keer hoor. Als er dingen om me heen gebeuren die ik niet leuk vind. Als dingen zijn die vragen om een reactie. Bijvoorbeeld in het verkeer. En dan zal ik het misschien niet zeggen, maar het is er wel. Als er dingen zijn in persoonlijk contact. Ik heb het wel. En ik zal het meestal niet laten blijken. Als er arrogantie is, daar kan ik ontzettend slecht tegen. Als mensen zich onbeschoft gedragen. Ga maar lopen met zo'n stok als ik daar heb. Ze proberen zo graag voor je te komen. Zo graag je op het laatste ogenblik te passeren. Maar vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. Of zo, als in de oude vertaling, in de NBG-vertaling staat. Vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Gaat het hier nou om een mechanisme? Gaat het om een voorwaarde? Weet u, Jezus Christus stierf voor de zonde van de hele wereld. En hij deed dat niet met een hoeveelheid tetteretet en hoeveelheid fanfare. Maar hij deed het. Hij deed het op een plaats afgelegen, een heuvel bij Jeruzalem. En God gaf zijn zoon, zijn enige zoon. En ik moest trouwens over die heuvel denken hoe dat vroeger ging in Nederland. Er is in Zeist een straat en die heet het Galgenveld. Nou, waar lag die? Langs de weg van Zeist naar Utrecht. Zodat iedereen het kon zien als er iemand werkelijk aan een galg gehangen werd. En dan was hij ook vergeten. Hij werd eraf gehaald en het was over. In Utrecht gingen ze zelfs nog een stap verder. Ik weet niet of je het weet, maar het stadion in Utrecht heet Galgenwaard. Waarom is dat? Omdat er een herberg was waar je een prachtig uitzicht kon hebben op de galgen die er vlak voor stonden. Kon je kijken als mensen opgehangen werden. Nou, zo op die manier werd Jezus aan het kruis gespijkerd. Maar het was met de avond over. Het was niet een groot vertoning, het was voor de mensen die er langs kwamen. En niemand anders heeft het gezien. En toch moet iedereen het weten. Toch moet iedereen het horen. En dat was een patroon. Jezus vergaf zelfs aan het kruis. En van ons wordt verwacht dat we hetzelfde ook doen. Als wij vergeven zijn door het offer van Jezus Christus en het kruis op Golgotha, dan ligt daar die taak om anderen ook te vergeven. En juist omdat we steeds weer bidden, vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig zijn. Ik zeg niet dat dat gemakkelijk is, om steeds weer anderen te vergeven. Misschien zelfs nog als het mensen onbewust iets gedaan hebben. Als mensen je werkelijk letterlijk willen beschadigen, als mensen je op een vervelende manier behandeld hebben, om dan te vergeven, is moeilijk. Het is een besluit om dat te doen. Het is niet iets wat zomaar vanzelf gebeurt. Het is, zoals ik straks zei, het is geen mechanisme. Het komt terug, iedere keer weer, en iedere keer weer moet je het opnieuw doen. Vergeving is in zo'n geval geen gevoel. Mensen denken dat ze een gevoel moeten vergeven, maar dat kan niet. Dat kan je vaak niet. Je hebt die gevoelens. Je beleeft het zo, maar je kunt wel besluiten om het te doen. Je kunt besluiten om afstand te nemen van wat hier gebeurd is. Om op die manier te vergeven. En om niet die gedachte van misschien wel van haat te laten regeren in je hart. Het is een keuze om tot God te naderen voor hulp en troost. In plaats van te blijven hangen in het verleden. Om het verleden los te laten. Je kunt het jaren doen. Ik had deze week een gesprek met iemand. Hij komt steeds weer terug op dingen die 20, 25 jaar geleden gebeurd zijn. En hij kan het niet loslaten. Hij begrijpt niet dat hij, als hij dat niet loslaat, dat hij niet verder kan. En zo blijft hij in zijn frustraties hangen. Weet u, Jezus was degene die, als hij uitgescholden werd, en dat staat in 1 Petrus 2, niet terugschold. En als hij leed, niet dreigde. Maar hij gaf het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Dat kan je meemaken. Ik heb het zelf ook een aantal keren meegemaakt. In allerlei soorten situaties. In werk, in privé situaties. Zelfs in mijn christen zijn. In verhouding met anderen. En dat je iemand vergeeft, dat wil niet zeggen dat je vergoeilijkt wat die ander heeft gedaan. Het wil niet zeggen dat je zegt het is oké wat hij gedaan heeft. Vergeven betekent niet dat je de ander nu moet vertrouwen en moet vergeten wat er gebeurd is. Vergeten is niet verplicht. Weet u, er zijn wel eens mensen die praten over vergeven en vergeten. Maar u mag me aanwijzen in de Bijbel waar dat staat. Het staat nergens. Het is een prachtige gedachte, maar het werkt in veel gevallen niet. Vergeven is goed. Vergeten kan heel naïef zijn. In de Bijbel komt een heel belangrijk voorbeeld voor. We kunnen het helemaal gaan lezen, maar ik denk dat het heel laat wordt. Dat gaan we niet doen. Ik ken het verhaal van die koning die afrekening hield met zijn dienaren, met zijn knechten. En dan staat er in Matteüs 18 dat verhaal. Jezus vertelt het. Die koning vroeg rekenschap aan zijn dienaren. En toen moest er iemand bij hem komen, die was hem 10.000 talent schuldig. Dan zegt 10.000 talent ons niet zoveel. Maar je kon in die tijd het maandsalaris van 25 legioenen soldaten uit Rome uitbetalen met 10.000 talenten. Zoveel was het. Het ging om miljoenen en miljoenen. En hij kwam bij zijn heer en die zei, nou dan ga je de gevangenis in. Tot je terugbetaald hebt. Ik hou je vast. En hij begon op dat ogenblik te smeken aan zijn heer. Hij viel voor zijn voeten neer en hij zegt, spaar me toch, vergeef het me toch. Ik wil proberen om het terug te betalen. Ik zal het doen. Volkomen onmogelijk. En zijn heer die kreeg medelijden, die koning. Hij liet hem vrij en schold hem de gehele geleende som op dat ogenblik kwijt. Mooi, hè? Maar dan komt het tweede stuk van het verhaal. Ik hoop dat de letters nog groot genoeg zijn. Maar hij gaat naar buiten en hij komt een andere dienaar tegen en die is hem 100 denari schuldig. Nou, 100 denari, omgerekend naar ons geld op dit ogenblik, is ongeveer een 2000 euro. Geen verhouding tot die 10.000 talent. Hij zegt, betaal me wat je schuldig bent. En hij smeekt hem, heb geduld met mij en ik zal je betalen. Maar hij wilde er niks van weten. En hij liet hem in de gevangenis gooien. Tot de hele schuld zou zijn afbetaald. En toen gingen die andere dienaren naar de koning. En vertelden hem wat er gebeurd was. En die riep hem terug en hij zei, jij bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik je kwijtgescholden omdat je me ontsmeekte. Dan had je toch zeker ook medelijden moeten hebben met die andere dienaar. Zoals ik medelijden heb gehad met jou. En eigenlijk kreeg hij op die manier zijn schuld weer terug. Want hij had niet vergeven zoals hij zelf vergeven was. En zijn heer, de koning, die zette hem in de gevangenis niet alleen. Hij liet hem martelen. Totdat hij zijn schuld zou hebben terugbetaald. Een onmogelijkheid. Als je je niet gedraagt als iemand die vergeven is, dan loop je dat risico. Dan is dat gebed van vergeef ons onze schulden ook volkomen waardeloos. Want zoals wij hebben vergeven, zo zal ons vergeven worden. Nou, ik wilde nog even terugkomen op Jozef. Weet u? Toen hij zijn broers opnieuw ontmoette. Het is heel duidelijk dat hij niet vergeten had wat er gebeurd was, want hij komt erop terug. Hij noemt al die dingen. Hij noemt dat ze hem verkocht hebben. Hij noemt dat hij weggevoerd was naar Egypte. Dat hij in slavernij terechtgekomen is. Hij weet dat hij slecht behandeld is. Hij weet dat hij in het begin in die put gegooid is. Hij vertelt van zijn tijd als slaaf, zijn tijd als gevangene door hun toen in Egypte. Hij heeft niet vergeten dat hij een leven heeft moeten leiden, gescheiden van zijn familie, gescheiden van zijn vader in een ander land. Maar hij heeft vergeven en er is geen bitterheid. Weet u, hij geeft een heel duidelijk beeld van wat we straks in het begin gelezen hebben. Wees goed voor elkaar en vol medeleven. Vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. Volg dus het voorbeeld van God als kinderen die hij lief heeft. En ga de weg van de liefde zoals Christus die ons heeft lief gehad en zich voor ons heeft gegeven als offer. Als een vurige, een geurige gave voor God. Dat is het enige wat ons in de vrijheid brengt. Tegenover anderen, tegenover God de Vader, tegenover onszelf. En zo mogen we in de vrijheid van God leven. Vergeving, ja, dat kost je wat. Weet u wat het kost? Vergeving geven. Amen. Overigens, dat schilderij wat u hier ziet, dat is gemaakt door Wiert Douglas. En als u het nog wilt zien, het hangt op een tentoonstelling in Nijkerk. En u ziet onderaan, bijvoorbeeld ook nog in die rand, de twee visioenen die de farao van Egypte had gehad. Wie het over de magere koeien en de koeien die vet waren. En de andere twee daarboven, dat is één visioen. En daarboven ziet u het hele verhaal van die korenaren. En linkerkant de sterren. Vergeving. Het kost je wat.